En zo gaan we weer deze morgen ook eerst weer naar Filippenzen 2. Filippenzen 2, waar de Heer Jezus Christus zelf ons als voorbeeld gesteld wordt, ten voorbeeld gesteld wordt voor ons leven als gelovigen. Het grote geheim daarachter, waar wij zo vaak over spreken in de hoop dat het geen geheim meer is. Maar het grote geheim daarachter is natuurlijk dat de Heer Jezus zelf, volgens wat de Bijbel daar althans van zegt, blijkbaar, verhoogd is, uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods vanwege zijn geloof. Als er al één oorzaak gegeven wordt voor deze positie van Christus nu, is het zijn geloof. Want uit het geloof heeft hij inderdaad zichzelf vernederd. Ik citeer het niet, maar ik zeg dat zo met eigen woorden die nogal bijbels neigen. Maar uit het geloof heeft hij zichzelf vernederd en is in gehoorzaamheid gegaan. Die weg die hem voorgesteld was, voor hem was in ieder geval een zeer gedetailleerde weg voorgesteld. En hij kwam ook inderdaad om in overeenstemming met die wil van God te leven, te geloven, uiteraard. En op grond daarvan ook te sterven. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Want dat gevoel dat in Christus was, want zo staat het dan in vers 5 dat we gisteren ook al besproken hebben. Dat gevoel zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Dat gevoel zou in een ieder van ons moeten zijn. En dan is de vraag, wat is daar dan de consequentie van? Hoe ziet dat er dan uit? Ook in het praktische dagelijks leven. En wel hoe dat eruit ziet staat dan een paar versen verder waar we al over gesproken hebben. Namelijk dat wij onszelf zaligheid zouden bemerken met vrezen en beven, want het is God, volgens vers 13, het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat wil zeggen dat God ons de wil geeft om hem te dienen in bepaalde opzichten. En God geeft ons dan ook de mogelijkheid eventueel om dat te doen. Laat ik het anders zeggen, duidelijker. Als de Heer ons de wil geeft om hem te dienen, dan geeft hij ons ook de mogelijkheid om dat te doen. En als wij wel de wil hebben om hem te dienen, maar wij zien de mogelijkheid niet, of er is geen mogelijkheid, dan komt wel eens wezen dat die bepaalde dienst ook inderdaad niet in overeenstemming is met de wil van de Heer. Zo zit dat gewoon. Als de wil om bepaalde dingen voor de Heer te doen, als die wil in ons is en we hebben niet de mogelijkheid om die wil ten uitvoer te brengen, dan betekent het dat het niet de wil van God is, dat is heel eenvoudig. Want als het de wil van God is, geeft hij ons inderdaad de mogelijkheid om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat is de strekking van vers 13, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dus wordt van de gelovigen verwacht alle dingen te doen zonder murmureren en tegenspreken. En dan staat er op dat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat is de wereld om ons heen. Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ik lees expres wat verder door dan eigenlijk onze bedoeling en ons onderwerp is, om te laten zien dat die onberispelijkheid van vers 15, en die oprechtheid en die onstraffelijkheid van vers 15, simpelweg het resultaat zijn, volgens deze vers althans, van het doen van alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Kortom, van het bewerken van de zaligheid met vrezen en beven. Meer niet. Moeilijker is het ook niet. Het probleem is, en ik heb daar gisteravond laat nog met sommigen van u over gesproken. Het probleem is dat wij gisteravond ook een onderwerp aangesneden hebben waarover zo weinig in de Bijbel staat. En de ellende is natuurlijk altijd dat als er weinig in de Bijbel staat over een bepaald onderwerp, dan geeft dat ons kennelijk de gelegenheid om daar vooral erg veel over te zeggen, waardoor de dingen tamelijk scheef getrokken worden. Een soort van gat in de markt is het dan, hè? Er zijn er diverse onderwerpen, ik laat ze even voorbij gaan, want ik ga ze nou niet meer noemen. We zitten nou aan het eind van de week, dus ik heb nou geen tijd meer. Hè? Er zijn diverse onderwerpen waarover de Bijbel niets of nauwelijks iets zegt, maar waarover dan prompt hele dik boeken over volgeschreven worden. Daar moeten we dus mee oppassen. En waar het gaat om het praktische leven van de gelovigen, wordt er ook niet veel over gezegd. Want wat er over gezegd wordt, ook de schriftgedeelten die erover handelen, die zijn heel gemakkelijk, en de Bijbel zelf doet het soms ook, heel gemakkelijk in te korten, dat wil zeggen samen te vatten. Omdat het eigenlijk maar een paar regels zijn die de gelovige heeft, dat mag ons niet verbazen. Omdat wij nu eenmaal niet leven onder de wet, maar onder de genade. En die regel is inderdaad dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Waarna niet wij onderling, maar waarna waarna hij uitmaakt wat er zo al mee zal gebeuren. En het beste is ons daaraan te conformeren, om ons daartoe te voegen. Daarom spring ik ook meteen even door naar het volgende hoofdstuk, Filippenzen 3, waar we ook al een gedeelte van hebben aangehaald, het gedeelte namelijk wat spreekt over Paulus. Je zou ook zo kunnen zeggen, in hoofdstuk 2 wordt ons voorgesteld Christus als voorbeeld. In hoofdstuk 3 wordt ons voorgesteld Paulus als voorbeeld. In hoofdstuk 2 vinden we de vernedering en de dood van de Heer Jezus, die alles wat hij hier op aarde had opgaf, inderdaad, en stierf. En in hoofdstuk 3 vinden we de apostel Paulus, die zegt, alles wat me hier gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Het moet duidelijk zijn dat deze dingen niet verteld worden zomaar als historische feiten, maar ze worden ons verteld opdat ze tot voorbeeld voor ons zouden dienen. Het gaat toch over ons. In tweede instantie, maar het gaat over ons. Het gevoel wat in Christus is, waardoor hij vernederd en verhoogd werd, dat zou in ons moeten zijn. Het gevoel wat in Paulus is, waardoor hij vernederd en verhoogd werd, dat zou in ons moeten zijn. En zo verder. En zo kom ik dan ook bij die bij de woorden uit het einde van Filippenzen 3, waar de apostel in vers 17 zegt, wees mede mijn navolgers, broeders. Let op, mede, wees mede mijn navolgers, broeders. Van wie zouden we dan nog meer een navolger moeten zijn? Van Christus uit hoofdstuk 2. Ja, precies. Dus wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, die hebben een ander gevoel, die maken een andere carrière, hebben een ander doel gesteld, maar doen hun eigen werken en hun eigen wil in plaats van de wil van God. Ze zijn, zoals het in Efeze mening staat, doende de wil des vleeses en der gedachten. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad ons onderwerpen aan Gods wil en dan wandelen we niet anders. Maar er zijn er, vers 18, vele wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Er wordt ook veel gepraat over het vers en toch is het niks bijzonders. Want deze die anders wandelen, daarvan staat in vers 19 dat hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande. Kortom, zij bedenken aardse dingen. En wat dan vers 9 of vers 18 betekent, dat ze vijanden des kruises van Christus zijn, is duidelijk genoeg. Want het betekent namelijk dat zij de betekenis van het kruis inderdaad niet kennen. Ik bedoel dit, de praktische consequentie, niet alleen de herstellige, maar ook de praktische consequentie van de dood van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, want daar gaat het uiteraard over, is dat wij der wereld gestorven zijn en dat de wereld voor ons gestorven is, zoals het heet in Galaten 6 is het, meen ik. En dat wilde inderdaad ook zeggen dat wij onze belangstelling niet zouden moeten richten op de wereld als zodanig, omdat wij der wereld gestorven zijn. En het probleem is ook, dan kom ik weer terug bij wat ik gisteravond gezegd heb. Het probleem is ook dat wij dikwijls proberen de Heer te interesseren in onze oude mens en in onze natuurlijke levenswandel, terwijl diezelfde Heer zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha, opdat die wereld voor ons ook gestorven zou zijn en wij der wereld gestorven zouden zijn. Als je het zo zegt en zo bedenkt, dan zou je bijna zeggen, nee, misschien ook wel helemaal zeggen, dat het toch een soort van belediging is ten opzichte van de Heer, om hem te interesseren, om hem te vragen vooral wat te doen voor ons aardse leven hier na de oude mens. Als je beseft dat God ons ziet in Christus omdat wij na de oude mens gestorven zijn, op grond waarvan God ons oude mens juist niet meer rekent en onze zonde dus ook niet meer rekent, als je dat beseft, wordt het vervolgens heel moeilijk om juist die dingen van de natuurlijke mens, ik zei niet zondige, ik zei de natuurlijke mens, heel neutraal, om juist die dingen van de natuurlijke mens maar altijd bij de Heer te brengen. Niet dat het niet mag, maar het punt is gewoon dat die oude mens onderworpen zou moeten zijn aan die nieuwe mens. Oftewel dat die oude mens zou moeten gesteld zijn tot een levend Goden welbehagelijk offer. En alleen voor zover het een levend Goden welbehagelijk offer is, alleen in die functie heeft de Heer ook belangstelling voor dat oude leven. Maar anders niet. Ik hoop dat u dat begrijpt, want ik kan het echt niet beter uitleggen. De Heer is niet geïnteresseerd in het vat, ik zal het toch nog proberen dus, hè. De Heer is niet geïnteresseerd in het vat als zodanig, Maar de Heer is geïnteresseerd in de schat die zich in dat vat bevindt. En als die schat zich in dat vat bevindt, dan heeft de Heer wellicht ook belangstelling voor het vat. Opdat het in ieder geval nog zou functioneren zolang dat nodig is. Zo zit het eigenlijk, maar het vat op zichzelf, dat betekent niks, dat wordt toch verbroken enzovoort. En er zei iemand, gelukkig precies hetzelfde wat ik ook altijd zeg. Ik zeg altijd maar gewoon, dood ga je toch. Er worden mensen boos en weet ik veel wat er allemaal gebeurt, maar dat roept zoveel reacties op. Maar het is waarschijnlijk zo, omdat het de meest duidelijke waarheid is, waar ook inderdaad niemand enig tegenargument tegen heeft. Dat is er zo, dood ga je toch. En wat de Heer ook doet voor onze oude mens, hij doet die oude mens toch weg, hoe dan ook. En we dienen daarmee te rekenen. En voor zover hij die oude mens zegent, hebben we dus een dubbele reden om hem daarvoor te danken. Want dat de wereld aanspraak maakt op zegening, op onderhoud van de schepping enzovoort, dat is alleszins begrijpelijk. Maar dat de gelovige dat doet, dat is niet zo begrijpelijk, omdat hij daartoe alle rechten eigenlijk verloren heeft. En we kunnen alleen een beroep doen, eventueel op de goede tierenheid, de barmhartigheid, de genade van de Heer, om ons inderdaad terzijde te staan, ook in dit oude leven. Opdat, want dat mag je nooit weglaten, opdat dat oude leven gebruikt zou worden tot zijn eer en tot zijn dienst. Alleen als dat zo is, mag je verwachten dat de Heer misschien, indien het hem goed dunkt, iets voor dat oude leven doet. Maar ik moet u er meteen bij zeggen dat u geen enkele reden hebt om teleurgesteld te zijn wanneer blijkt dat het niet gebeurt. En daarom houden wij altijd onze blijdschap. Want anders zouden we zeggen, waarom gaat het zo slecht met me? Is er wat verkeerd? Dient het de Heer niet goed? Of wat is er ook aan de hand? Hè? Toch? Nee, maar onder alle omstandigheden weten wij dat we geen rechten kunnen laten gelden en dat de Heer alleen belang heeft bij zwakken, want dat staat nu eenmaal in de schrift, dat is ook het voorbeeld dat Paulus ons geeft, want Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En daar dienen we uit te leven. Dat wil zeggen, dan leven we uit genade, want de volledige tekst was, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid, dat wil zeggen uw zwakheid, volbracht. Tweede Korinthebrief is dat. Goed, er zijn er dus die, welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande. Kortom, zij bedenken aardse dingen. Er wordt niet specifiek over bepaalde zonden gesproken, er wordt gewoon gezegd, zij bedenken. Er staat niet, zij doen. Het zou wel zo wezen dat ze die dingen doen, maar dat staat er niet eens. Want daar zit het niet op vast. Waar het op vast zit, is wat in hun denken is. En als men aardse dingen bedenkt, is men niet, of althans onvoldoende, veranderd door de vernieuwing des gemoeds uit Romeinen 12. Want de verandering, laat ik het dan zo zeggen, in het leven van de gelovigen, de grote verandering is die verandering van het bedenken van aardse dingen, zoals elk natuurlijk mens doet, naar het bedenken van hemelse dingen. En de enige groei van de gelovigen als zodanig, die we in de schrift vermeld vinden, die heb ik dus gisteren ook al genoemd, is de groei van pasgeboren kind, zal ik maar zeggen, als nieuwgeboren kinderkens, naar de volwassenheid. En ik heb al gezegd, die volwassenheid die ligt binnen handbereik. Dat is er inderdaad zeer dichtbij, dat is heus niet zo lange weg. Maar die groei en die overgang van kind naar zoon, zal ik dan maar zeggen, is eigenlijk dezelfde als de overgang van de melk naar de vaste spijs. U neemt gewoon een concordantie, zoekt het woord melk op waar het in de Nieuwe Vertaling voor, of in het Nieuwe Testament voorkomt. Dan vindt u dat zo. Melk blijkt namelijk te zijn het voedsel wat het kind krijgt van de moeder. En inderdaad, melk in de geestelijke zin heeft te maken met zegeningen die we ontvangen in verband met de moeder. Namelijk de aarde, de oude schepping. En inderdaad, ook in dat opzicht worden wij in zekere zin gezegend. Niet zoveel, maar wel iets en dat is ook nodig. Maar nadat wij dat hebben leren verstaan, nadat wij die redelijke onvervalste melkdeelachtig zijn geworden en beseffen welke dingen wij hier beneden hebben ontvangen, wel daarna worden wij gespeend, heet zoiets, dan wordt men losgemaakt van de moeder, om zo te zeggen, en wordt men vervolgens onderhouden door de vader in verband met de vaste spijs. En het is gewoon een puur Bijbels principe, En helemaal niet mijn uitleg, maar het is puur Bijbels principe dat melk te maken heeft met zichtbare, zienlijke dingen en zegeningen dus inderdaad. Terwijl de vaste spijs te maken heeft met wat moeilijker verteerbare zegeningen, omdat ze spreken over geestelijke en in ons geval dan ook hemelse zegeningen. En de bedoeling is dat een kind van God dat binnen de kortste keren leert te verstaan. Dat hij weliswaar melk nodig heeft aanvankelijk, maar dat hij inderdaad zo snel mogelijk van die melk af moet om vaste spijs tot zich te nemen. En hij zal zich daartoe moeten oefenen, zeggen de laatste versen van Hebreeën 5. Er staat er toch, maar der volmaakten is de vaste spijze. Dat wil zeggen, voor de volwassenen, dat zijn volmaakten, dat is hetzelfde woord. Voor de volwassenen is de vaste spijze die door gewenning, door gewoonheid, hun zinnen, hun zintuigen, geoefend hebben. Zoals een kind moet leren vaste spijs te eten, dat wil je liever niet, want het is meer werk. En je doet er ook langer over, hè? Nee, dat vloeibare spul, dat giet je er zo in en dat is een flinke plomp meteen. En dan kan het kind weer gaan slapen, weet je wel, vol laten lopen enzovoorts. Je hoeft er heel weinig voor te doen. Maar vaste spijs is een veel moeilijker zaak. En bovendien zal het lichaam er aanvankelijk ook tegen protesteren. Omdat het lichaam daar ook harder aan moet werken. Zo is het dan eenmaal. En zo is het met een gelovige ook. De vaste spijs moet hij leren tot zich te nemen. Maar die vaste spijs spreekt over de zegeningen. Laat ik beter zeggen. Spreekt over de geestelijke zegeningen. Daarmee de onzienlijke zegeningen die wij van God hebben ontvangen. En wat je ziet is dat kinderen Gods dus protesteren wanneer je het hebt over hun geestelijke zegeningen. Zij hebben het liever over hun stoffelijke en zichtbare zegeningen. Maar het tragiek is dat er niet zoveel zijn. Dus ze zijn gauw uitgepraat of ze moeten er van alles bij bedenken. Dat is ook wat in de praktijk gebeurt. Zo houdt men zich bezig met vergankelijke dingen en men beseft niet dat men toch doodgaat. En dat die vergankelijke dingen dus toch vergankelijk zijn. En dat ook als men vandaag ziek is en morgen genezen wordt, men toch overmorgen sterft. Dus hoe dan ook, het is van tijdelijke aard. Al die dingen hebben in het gunstigste geval te maken met de melk. Soms helemaal niet zelfs hoor. Maar in het gunstigste geval hebben ze te maken met de melk. Maar dat moet men zo gauw mogelijk vergeten. En men moet volgroeid zijn. Opdat men vaste spijs deelachtig zou worden. En als dat zo is. Dan is het einde niet de verderf. En er is de God niet de buik. En er is de heerlijkheid niet in hun schande. Dan bedenkt men kortom geen aardse dingen. Maar, vers 20. Onze wandel, Filippenzen 3 vers 20. Onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ik vind het altijd een schitterend vers. In de eerste plaats vanwege het contrast met vers 19. Want de gedachte is natuurlijk dat degenen die aardse dingen bedenken, dat doen omdat hun wandel in de aarde is. Of op de aarde. In de aarde gaat ook heel goed. Maar dat moet je soms uitleggen, hè? Ja, nou. Hun wandel is in de aarde. Dat komt omdat ze inderdaad naar de oude mens aardsburgerschap hebben. Dat hebben ze niet als ze wedergeboren zijn, want dan is de oude mens gestorven, zal ik maar zeggen, in ieder geval van God uit gezien, en dan heeft men dus alle aardse rechten ook verloren. Maar goed, zij die aardse dingen bedenken, houden zich bezig met de zienlijke dingen. Ze doen dat omdat ze menen dat ze daar een plaats hebben en rechten hebben, en plichten vooral, want dat, als ze plichten hebben namelijk, hebben ze ook verantwoordelijkheid. Daarom hebben mensen graag plichten. Ik heb er over nagedacht waarom mensen zich zo graag onder de wet laten plaatsen. Ja, de consequentie is namelijk dat ze dan verantwoordelijkheid dragen. En als ze verantwoordelijkheid dragen, zijn ze wat. Ik heb een man gekend. Die was verantwoordelijk voor een knopje. Ik vond ook dat hij een heel groot salaris moest hebben. Want als hij niet op tijd het juiste knopje indrukte. Hij had er 1 of 2 geloof ik, dat weet ik niet precies meer. Maar als hij dat niet deed, dan stond de hele fabriek stil. Dus hij moest veel groter salaris hebben dan de gewone fabrieksarbeider. Want als hij de knop bediende enzovoorts. Grote verantwoordelijkheid is dat. Nou ja, daar zal ik er niet verder op ingaan. Dan word je zo beroerd van binnen, hè, als je dat allemaal hoort. Maar goed, mensen laten zich onder een wet plaatsen omdat ze dan belangrijk worden. Omdat ze dan wat zijn. In de eerste plaats natuurlijk in hun eigen ogen. En trouwens in de Galatenbrief staat dat gelovigen zich onder een wet laten plaatsen omdat ze een schoon gelaat willen tonen naar de mensen. Ik ben blij dat ik het niet uitgevonden heb. Staat er gewoon. Zij willen een schoon gelaat tonen naar de mensen. Zij doen dat voor eigen eer, om zelf wat te zijn. Nou. Wat hier nou staat is dat onze wandel, vers 20, maar ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen. Ik zei burgerschap, dat komt omdat het menig zo vertaald is in de nieuwe vertaling. In ieder geval, ik weet het niet zeker hoor. Maar in ieder geval is dat zo ongeveer de betekenis van het woord wat daar gebruikt wordt. Het is niet alleen maar wandel, maar het is gewoon, eigenlijk zou je moeten zeggen, het is ons domicilie. Dat lijkt me een heel aardige vertaling ook. Het betekent dat daar de plaats is waar wij werkelijk thuis horen. Ons burgerschap is in de hemelen. Daar horen wij thuis en we zouden de dingen van de hemelen dus moeten bedenken. Onze wandel of ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En in de tweede plaats vind ik het dus zo'n mooi vers, omdat hier een schijnbare tegenstelling voorkomt. Want er staat ons burgerschap is in de hemelen. Dat zou betekenen dat wij dus in de hemel zijn. En dat is natuurlijk ook zo, omdat het in bijvoorbeeld Efeze ook uitdrukkelijk zo staat. En toch staat er dat wij uit die hemel onze zaligmaker verwachten, zodat dat weer betekent dat wij niet in de hemel zijn. Hebt u dat? Er staat dus eerst dat we er wel zijn, daarna staat er dat we er niet zijn. En dat is niet om verwarring te scheppen, maar het is gewoon omdat die ene mens, die rechtse, weet u wel, die is in de hemel. En die andere, die is hier beneden. En dus zien wij naar boven, want rechts is boven, dat weet u, maar ik kan moeilijk op mijn zij gaan liggen hier. Maar dus zien wij naar boven, want daar zijn wij, daar is ons burgerschap, daar liggen onze belangen en daar ligt zeker ook onze toekomst. Terwijl wij naar de oude mensen in dit lichaam nog steeds inderdaad vernederd zijn. Maar vanuit deze lage positie richten we onze blik omhoog naar de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Net zo letterlijk natuurlijk. Want wij verwachten inderdaad dat de Heer vanuit die hoge positie ook letterlijk naar ons toe komt. En nou hebben we het over zichtbare dingen. Hè? Die linkerkant, benedenkant, dat zijn zichtbare dingen. En we verwachten dus inderdaad dat de Heer zichtbaar van bovenaf, van achter de wolk vandaan dus, hè, naar beneden komt, inderdaad, om ons ook zichtbaar tot zich te nemen. Nou, beter kan ik het denk ik niet vertellen. Aan de ene kant, wat onze nieuwe mens betreft, zijn we in de hemel. We zouden die dingen dus moeten zoeken en bedenken. Aan de andere kant zijn wij beneden en richten dus onze blik omhoog naar de hemelen, waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Waarom heet hij hier zaligmaker? Gewoon omdat als hij uit de hemel komt, hij komt om ons zalig te maken. Daarom heet hij zo, hier. Hè? Waaruit wij de zaligmaker verwachten. Natuurlijk, waaruit wij de Heer Jezus Christus verwachten. Maar in zijn hoedanigheid van zaligmaker, daar zijn we weer. Want als hij komt op de wolken des hemels, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, bedoel ik, daar heb ik het niet over, dan komt hij inderdaad om ons te zaligen, zalig te maken, in de zin van ons loon te geven. Want daar ging het over in de voorgaande hoofdstukken. We hebben het al besproken. Bewerkt u zelfzaligheid met vrezen en beven. En als dan eenmaal de tijd daar is, de dag van Christus aanbreekt, uit Filippenzen 2 vers 16, dat is bij de opname van de gemeente. Want de dag van Christus is tegelijkertijd niet alleen tijdsaanduiding, maar ook aanduiding van het oordeel van Christus, waarbij wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om eventueel loon te ontvangen. En dus, als de Heer dan verschijnt om ons tot zich te nemen, dan verschijnt hij als onze zaligmaker. Niet in de zin van dat hij ons dan eeuwig leven geeft, want dat hadden we al lang, maar in de zin van dat hij komt om ons te verheerlijken, om ons inderdaad tot zoon of als zoon te stellen of te openbaren. Oftewel om onze kronen te geven of ons loon te geven of onze drie steden te geven. Nee, u hebt er meer, maar daar gaat het nog niet over. Hè? Goed, dus onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. De termen, de drie namen van de Heer in hun chronologische volgorde, waarbij niet een speciaal accent gelegd wordt, maar waarbij gewoon accent gelegd wordt op degene die was en die is en die komen zal. De Heere Jezus Christus, degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. En wat komt hij doen? Ons zalig maken, zei ik, maar ik haalde dat uit vers 20. En als u dat niet ziet zitten, want sommige mensen zeggen, nou dat zie ik zo niet staan, dan geeft het niks, dan staat in vers 21 toch. Want daar staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Om met het laatste te beginnen. De Heer is degene die alle dingen aan zich onderwerpt. Aan wie in zekere zin alle dingen onderworpen zijn. Maar in de praktijk zal blijken dat dat niet gezien wordt. Want dat staat in Hebreeën 2. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar in de toekomst zal dat wel degelijk zichtbaar gemaakt worden. Kortom, hij zal geopenbaard worden. Vandaar dat het alle dingen aan zichzelf onderwerpen in vers 21 een uitdrukking is die inderdaad overeenkomt met alles wat er gezegd wordt over de wederkomst van Christus in het algemeen. Dan komt hij namelijk om ook zichtbaar de dingen aan zich te onderwerpen. En een van die dingen is dan dit, dat hier dus kennelijk gezegd wordt dat onze lichamen niet aan hem onderworpen zijn. Toch? Want ze worden veranderd opdat zij aan hem onderworpen zouden zijn. En dat is heus niet in strijd met de gedachte dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Maar het probleem is dat er inderdaad twee machten zijn die in ons leven nou eenmaal werken. Want zwart-wit is het natuurlijk. Het is of Christus die ons lichaam gebruikt, of het is de zonde die in ons woont die ons lichaam gebruikt. En in de praktijk is het zo dat de allebei macht uitoefenen over dit lichaam. Ik zal niet zeggen tegelijkertijd, want dan moet ik dat allemaal weer uitleggen. Maar in ieder geval, die twee krachten werken gelijktijdig op ons. Want ons oude lichaam mag dan levend, heilig en Goden wel behagelijk zijn. Maar dat is alleen omdat God zijn leven daarin gegeven heeft. Want het oude lichaam als zodanig, los van het nieuwe leven wat daarin is, is nog steeds gewoon zo'n ademvat enzovoorts. Dat is vlees en dat onderwerpt zich niet aan God en dat kan ook niet enzovoorts. Want het bedenken des vleesens is vijandschap tegen God. Dat was Romeinen 8. Vandaar dat in de toekomst alsnog ons lichaam veranderd zal worden. En daar ziet u, je moet er niet moeilijk over doen, je moet gewoon constateren dat het een bijzondere genade is van God, dat dat lichaam wat toch nog zondig is, desondanks door hem gebruikt wordt. Dat lichaam wat geen enkel recht meer kan doen gelden, omdat het officieel voor God gestorven is, datzelfde lichaam wordt desalniettemin door God gebruikt. Zodat je maar weer ziet dat voor ons die God lief hebben, zelfs die dingen medewerken ten goede. Maar niettemin, het moet veranderd worden. Ons lichaam is nog niet verlost. Ons lichaam zal verlost worden. Ons lichaam kent zijn beperkingen en in al zijn beperkingen stellen wij het Goden tot een levend, heilig en welbehagelijk offer. Maar het houdt zijn beperkingen, zijn gebreken enzovoorts. En daarom moet het veranderd worden. Dat staat in vers 21. Daar moet ik aan toevoegen dat er staat die ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar veranderen heeft gelijktijdig ook de betekenis, of kan de betekenis hebben van vervangen of verwisselen. Veranderen of verwisselen maakt in de Bijbel geen verschil. In onze Nederlandse taal helaas wel. En ook nog maar tot op zekere hoogte. Want als ons lichaam vervangen is voor een ander lichaam, dan hebben wij inderdaad een ander lichaam. En als we een ander lichaam hebben, is ons lichaam dus veranderd. Zo zijn we toch weer rond. Zodat zelfs in het Nederlands die betekenis van verwisselen wel degelijk ligt achter veranderen. Beide gedachten worden ook naar voren gebracht in de schrift en ze zijn direct met elkaar verwant. Want als we spreken over een oude schepping die een nieuwe schepping wordt, dan zijn er twee gedachten die naar voren gebracht worden. De een is dat die oude schepping zodanig veranderd wordt dat die een nieuwe wordt. En de andere is de oude wordt weggenomen en wordt een nieuwe voor in de plaats gesteld. Maar dat is niet een tegenstelling. Hij wordt weggenomen, namelijk die oude schepping, doordat hij anders wordt. En daarna is er dus een andere. Het eigenaardige is ook dat in Openbaring 20 is geloof ik gesproken wordt over de gehele schepping, de oude hemel en aarde. Daar staat dat die vloden van het aangezicht van God en geen plaats werd voor dezelfde meer gevonden. En wij altijd maar ons afvragen, waar is de oude wereld gebleven? Niemand de deur uit, hè? Waar is de oude wereld gebleven? Ja. Weg. Die is er niet meer. Waarom niet? Niet omdat we ze ergens gedumpt hebben, maar omdat die veranderd geworden is. Want deze oude aarde, deze oude wereld wordt omgezet in een nieuwe. Dat is de gedachte. Waarbij dezelfde, waarbij nog steeds bepaalde stoffen, laat ik het noemen, goud, hè, goud, dat is in deze oude wereld, dus goud. De nieuwe schepping is ook goud. Maar het ziet er anders uit, het is ander goud. Maar het heeft wel goud. Het is hetzelfde spul, maar er is iets aan veranderd, waardoor het doorluchtig geworden is. Het licht gaat er doorheen. En dat neem ik niet zomaar als voorbeeld. Want dat geldt eigenlijk voor alle dingen in de nieuwe schepping. Namelijk dat er geen schaduw meer is. En er is geen schaduw meer. Niet omdat er geen licht is. Maar omdat het licht overal dwars doorheen schijnt. Daar is niets meer verborgen. Daar is alles openbaar. Daar is geen schaduw. Er is geen duisternis. Er is niets wat het licht tegenhoudt. Want wat het licht tegenhoudt is gewoon de werking van de dood. Of zullen we zeggen, dat zijn de werken der duisternis. De werken des duivels. Die het licht tegenhouden. Hoe dat ook zij, de oude schepping wordt veranderd zodanig dat er een nieuw is. Als dit moment de wederkomst van Christus zou plaatsvinden voor de gemeente. Dat wil zeggen de opname van de gemeente. Dan gaan wij met elkaar naar boven. En dan wijs ik, dan moet je je voorstellen dat het nu gebeurt, hè. Niet schrikken hoor. He? Dan gaan we in dit lichaam. Nu kan ik het zo aan blijven wijzen, dan gaan we zo naar boven. He? Gaan we in dit lichaam. Maar op het moment dat ik dat zeg, is het veranderd. Ik heb dan een ander lichaam. Maar ik wijs nog steeds naar mezelf. Het is dit lichaam. Ik laat geen lichaam achter. Integendeel, het is dit lichaam wat omhoog gaat, maar toch veranderd is geworden. Toen de Heer verscheen in de verheerlijkte gedaante op de berg der verheerlijking, toen was hij het enige daar. Er was zijn vernederd lichaam lag daar niet ergens op de grond of niet er ergens anders rond of iets dergelijks. Dus hetzelfde lichaam. En toen de Heer in heerlijkheid verscheen na zijn opstanding aan de discipelen of aan wie dan ook, toen was het graf heus leeg. En toch was het lichaam anders. Het had kenmerken van het oude en toch was het anders. Men laat niks achter, het blijft gewoon dit lichaam, maar het wordt veranderd. Maar je kunt ook achteraf zeggen, het is vervangen, want je moet je kleine adem wat zien, die heeft nou een heel ander lichaam dan toen. Weet je wel van de polsjes en zo, nou, God, daar hebben we het al over gehad. He? Dus je kunt zeggen, het is kennelijk verwisseld, één is weg, het ander is ervoor in de plaats gekomen. Je kunt ook zeggen, het is veranderd, het maakt geen verschil. Nou, dat is wat hier in vers 21 staat. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Want wij leven nog in een vernederd lichaam en het wordt ook op kracht van gebed niet verhoogd. Het blijft een vernederd en dus verderfelijk lichaam. En het wordt pas veranderd of verlost, want dat is ook een uitdrukking die ervoor gebruikt wordt. Bij de wederkomst van Christus, namelijk bij de komst uit de hemelen van onze zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Die al zo'n verheerlijk lichaam heeft, want dat staat er ook nog, allemaal in hetzelfde vers. Want degene die al zo'n verheerlijk lichaam heeft, Christus, die zal ons vernederd lichaam veranderen. Opdat dat vernederde lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijk verheerlijkt lichaam. Uiteraard. En dat komt dus precies overeen met de uitspraken in 1 Johannes. Waar stond dat wij, het is nog niet geopenbaard, het is nog niet zichtbaar dus, wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zichtbaar zal worden, wij hem zullen zien. Gelijk hij is en we zullen aan hem gelijk zijn, staat er dan. En hier legt de apostel Paulus dat op een meer Paulinische wijze uit. Hij zegt gewoon, wij krijgen een heerlijk lichaam. Dit vernederd lichaam zal een verheerlijk lichaam worden. Hoe? Dat is altijd de vraag, hoe? Nou, dan komt er een soort dooddoener. Voor sommigen is dat een dooddoener. Voor mij niet hoor. Maar er staat hoe het gebeurt. Het gebeurt namelijk naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dat betekent zoveel als, dat gebeurt door zijn kracht. Dat doet hij wel, dat is onze taak niet. Maar dus weet u wel ongeveer wat gebeurt op grond van de kracht van zijn opstanding. Die kracht is dat. Nou goed, dat is dus, moet je eens kijken wat er boven staat, boven vers 17. In mijn Bijbel staat er boven de christelijke volkomenheid. Nou, dat is het. De christelijke volkomenheid. Namelijk, dat wij wandelen volgens het voorbeeld. Niet volgens de voorschriften, want die bestaan niet. Volgens het voorbeeld van de Heer Jezus Christus en het voorbeeld van de apostel Paulus, maar het is feitelijk hetzelfde voorbeeld, dat wij nederig zijn, zal ik maar zeggen, dat we bereid zijn de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, in afwachting van onze verhoging in de toekomst. Want het eerste voorbeeld is Christus zelf en hij is degene die als eerste vernederd en op deze wijze verhoogd werd. Hij is ook degene door wie en met wie en in wie wij verhoogd worden in de toekomst. We hebben precies dezelfde verwachting. Op grond van dezelfde dingen. Op grond van onze vernedering nu zal hij ons in de toekomst ook verhogen. Ja. Ja. Dat is een uitspraak aan het einde van de eerste Korinthebrief, meen ik. Of was het 2 Korinthe? 1 Korinthe. Oh, Thessalonicense, ja, bedankt. Thessalonicense, inderdaad. Het is een uitspraak, het is een tekst die voor veel doeleinden gebruikt wordt. Maar er staat in 1 Thessalonicense 5, vers 23. En de God des vredes zelf, heilige u, geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De gedachte daarbij is in de eerste plaats van bewaring van eenheid. En dat is van belang om dat goed te zien, omdat het vers ook dikwijls, erg dikwijls eigenlijk, en soms denk ik bijna uitsluitend gebruikt wordt, om te wijzen op de verdeeldheid die er is, op de deling van de mens. Want dan zegt men, kijk, uit dit vers blijkt dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, waar allemaal verschillende dingen mee gebeuren. En dat kan wel zo zijn, dat het hieruit blijkt, want daar ga ik nou niet op in, maar ik hoor het liever niet, om de eenvoudige reden dat de strekking van het vers precies andersom is. De strekking van het vers is niet, denk erom, er gaat allemaal verschillende dingen gebeuren met geest, ziel en lichaam. Integendeel, er staat de God des vredes, dat duidt op eenheid, er is geen strijd meer. In Efeze wordt vrede verklaard als zijnde eenheid. Bewaren de eenheid, want hij is onze vrede die deze twee één gemaakt heeft. Vrede is dus eenheid. Dus de God des vredes zelf, dat is weer die eenheid, niemand anders dan hij, één dus. Dus de God des vredes zelf, heilige, maar heilige betekent heel en dus één maken. Zie je al die woorden hetzelfde betekenen? Dan heb ik het woord God nog overgeslagen, want er is natuurlijk ook maar één God. De God des vredes zelf, heilige, dat zijn vier woorden met alle vier de betekenis van eenheid. Heilig u geheel, dat is eenheid. En al, dat is ook eenheid. Dat zijn al 6 woorden met dezelfde betekenis. He? En dan nog een keer, en uw geheel, dat is de 7e, en uw geheel oprecht, maar oprecht wil zeggen ook 1, want het is in overeenstemming met het recht, dat kan maar op 1 manier. Uw geheel oprechte, en anders lezen we gewoon rechten, daar wijkt hij niet af, en dat is ook maar 1, dus 1 richting. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam, als eenheid namelijk, want de mens mag dan misschien geest en ziel en lichaam zijn, ik ga er gewoon niet op in nu, hè. Maar het hoort bij elkaar, het is één geheel. Hele mens, geest, ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in, of tot in, maar in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dat geldt voor het lichaam, maar wat is ons lichaam? Uw lichaam wordt bewaard. Wat is mijn lichaam? Dat is dat lichaam waar ik toevallige wijze nu even vandaag in huis. Nee, dat huis ligt gisteren en morgen ook in, dat weet ik wel. Maar als overmorgen... Nou, dat duurt een beetje lang, maar als overmorgen de opname van de gemeente plaatsvindt en mijn lichaam veranderd wordt, dan heb ik een ander lichaam, maar dat is toch gewoon mijn lichaam. Ik heb heus geen ander, dat is mijn lichaam. Het is inmiddels veranderd, maar je kunt dus rustig zeggen, uw lichaam wordt bewaard. Dat staat er zo niet, ik zeg, uw geest en ziel en lichaam worden bewaard. Maar de hele gedachte is dat de mens in zijn geheel bewaard wordt, met alles wat hij heeft, tot in of in de toekomst van de gedachte is niet specifiek lichaam. De moeilijkheden ontstaan juist wanneer we een van deze drie termen eruit zouden nemen. Want het gaat om domweg de hele mens, de gelovige als zodanig. Die zou bewaard moeten worden. Maar uiteraard niet lichamelijk gezond blijven of dat soort dingen meer. Want dat kan natuurlijk nooit. Bovendien, de meeste gelovigen blijven niet over tot die toekomst des Heren. En hun lichaam in die zin wordt dus ook niet bewaard. Maar de gedachte is simpelweg dat de gelovige tijdens zijn aardse leven bewaard worden, opdat hij geheiligd zal worden. Want dat is het onderwerp ook bovendien van deze Thessalonicense brieven. Dat hij geheiligd zal worden en gebruikt zal worden door de Heer. Opdat inderdaad Gods geest of de geest van Christus zou wonen in dat lichaam, waardoor dat lichaam dan ook daadwerkelijk bewaard wordt. Dat is alles. En men zou zuinig met het vak moeten omspringen waarin de schat bewaard wordt, of hoe dat maar heten mag. Ik spreek gewoon over de bewaring van de gelovigen in het algemeen. Maar een bewaring niet voor zichzelf uiteraard, maar een bewaring voor de Heer en voor zijn woord in de eerste plaats. En vervolgens ook voor zijn dienst. Bovendien, die bewaring is ook noodzakelijk omdat wij inderdaad nog in een vernederd lichaam wonen. Onze oude mens is nog steeds vernederd en dat blijft ook zo. In de eerste Korinthebrief gaat de apostel Paulus daar dan ook uitgebreid op in. En hij zegt dan ook dat deze vernederde positie de normale positie is van de gelovigen. En zeker van de apostel Paulus zelf. En natuurlijk is dat zo omdat het ook de normale positie was van de Heer Jezus. Ik zei was van de Heer Jezus. Want dat is het natuurlijk niet meer. Dan ben ik terug in Filippenzen, waar het volgende vers zegt, en dat is 4 vers 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en mijn kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. De bedoeling is dus dat de gelovigen staan zouden, en staan zouden blijven. En daar hebben we het al over gehad, omdat dat uitgebreider genoemd werd in Efeze 6. Staan blijven in de wapenrusting, omdat men zou kunnen stand houden en staande blijven. En zo ga ik verder in vers 4 van Filippenzen 4. Verblijft u in de Heere te allen tijd. Te allen tijd is gewoon altijd. Tijd staat dan ook in enkelvoud, niet meervoud, niet af en toe, niet bij sommige gelegenheden of ook niet bij alle losse gelegenheden, maar gewoon continu, als één geheel. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, want we hebben van de week geen klagen over het weer, maar ik heb eens een keer een vakantie meegemaakt, het was ook heel aardig, het was maar één bui. Maar die duurde zo lang, hè? Ja, 3 weken. Wel goed. Maar verblijft u in de Heere te allen tijd, wil zeggen altijd in dat continuum, dat wil zeggen altijd door. Dus de normale positie van de gelovigen, verblijft u. Dat kan toch niet anders als wij de blijde boodschap hebben ontvangen en daaruit leven. Want de blijde boodschap is de boodschap van het nieuwe verbond waarin en waaronder wij leven. En dus worden wij verondersteld altijd blij te zijn. Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Eerlijk niet hoor. Dat is de consequentie van de blijde boodschap. Zodat onder ons gezegd als vuistregel kan dienen dat als een gelovige niet blij is of het aan blijdschap ontbreekt, komt dat hoogstwaarschijnlijk omdat hij niet staat onder het nieuwe verbond in de praktijk, dat van genade en waarheid, maar omdat hij dan in de praktijk staat onder het oude verbond, dat van wet, dat legt een juk op, en van leugen, om de lijst bij te houden. Hè? Nieuw verbond, genade en waarheid. Het oude verbond is wet en leugen. Zie? Dat is een of het ander. En het nieuwe verbond is blijdschap en het oude verbond is droefheid. Dat is het principe. Nou, verblijft u in de Heer het altijd. Ik zeg het als vuistregel hoor, je moet er niet te ruw om met die dingen omspringen. Maar in het algemeen werkt het wel degelijk zo. Verblijft u in de Heer te alle tijd. Wederom zeg ik, daar heb je wederom weer, hè? We eindigen zoals we begonnen zijn. Wederom, herhaling dus. Verblijft u. En dan staat een tekst. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. En de enige goede verklaring van de uitdrukking, de bescheidenheid zij alle mensen bekend, is die verklaring die ook recht doet aan de zin die erop volgt, namelijk de Heer is nabij. Toch? Want je moet je afvragen, waarom staat het zo bij elkaar? En als je daar het antwoord op weet, dan heb je waarschijnlijk de goede betekenis van de uitdrukking. Nou, het is namelijk zo dat het begrip wat hier vertaald is met bescheidenheid, dat heeft de betekenis eigenlijk van gewoon aanpassingsvermogen. Dat men zich voegt. Soepelheid heb ik laatst iemand horen zeggen. Maar het is inderdaad aanpassingsvermogen. Dat men zich weet aan te passen aan de omstandigheden. En daarom is het een synoniem voor nederigheid en ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Want een zachte moed, die kun je natuurlijk, een zachte moed kun je vormen. En daar gaat het ook om. Het betekent dat wij ons kunnen aanpassen, zouden moeten kunnen aanpassen. Of gewoon zouden moeten aanpassen aan de omstandigheden. Dat is wat de Heer ook deed, in alle nederigheid. Dat wil niet zeggen dat men zich aan de omstandigheden zou moeten onderwerpen, maar dat men op gepaste wijze met de omstandigheden rekening houdt, zonder al te veel invloed op de omstandigheden te willen uitoefenen. Ja, hoe moet ik dat nou uitgebreider vertellen? Zal ik het eens zeggen? Er staat achter, de Heer is nabij. Aan wie zouden we ons moeten aanpassen dus? Aan de Heer. Wat is het? Uw aanpassingsvermogen, zijn alle mensen bekend, de Heer is nabij. Als de Heer nabij is, moeten wij een stapje terug. Als de Heer hier nu zou binnenlopen en ik zou hem zien, zou ik als de gesmeerde bliksem hier van het podium afgaan. Gauw weg, geloof dat maar. Aanpassen, dus mijn plaats dan niet meer. Het is eenvoudiger als de Heer zich aan ons openbaart op een of andere wijze. Ik bedoel maar niet in de zin van zichtbaar, maar ik bedoel in de zin van dat de sluier wordt weggenomen, dat de dingen ontdekt worden, dat de dingen bekendgemaakt worden. Dan dienen wij ons daaraan te onderwerpen en daaraan aan te passen. Dat niet alleen, we passen ons niet alleen aan het woord en aan de Heer, maar uiteraard ook aan de omstandigheden. De apostel zegt dat hier niet zo uitgebreid, maar in de eerste Korinthebrief zegt hij dat wel uitgebreid. Want daar zegt hij, ik ben de Joden, Jood geworden, de Grieken en Griek. En nou, een veel langere lijst, weet u wel. Omdat de gelovige kan dat doen, kan zich aanpassen, om de uitdrukking weer te gebruiken. Hij kan het zich permitteren om zich aan te passen, omdat hij niet onder een wet leeft. Hij moet niet dit en hij moet niet dat. Hij heeft niet een vaste verzameling van plichten en leefregels en wetten die hij moet handhaven, jument, gendré enzovoorts. He? Dat hoeft hij helemaal niet. Hij moet zich aanpassen aan de Heer. En de kans is groot dat de Heer werkt ook door de medebroeders en zusters, zodat in de praktijk de gelovige zich zo ook zou aanpassen aan zijn medebroeders en zusters. Dat is het gewoon. Wij kunnen ons dat permitteren. Nee, zal ik eens een voorbeeld geven. Vele gelovigen zijn gewend om voor het eten te bidden en na het eten te danken. Dat is hun gewoonte, zo zijn ze dikwijls ook opgevoed enzovoorts. Wij doen dat niet. Ja, wij hebben een tussenoplossing bedacht. Al jaren geleden. Hè? Wij zingen een danklied. Gewoon aan het eind van de maaltijd. Maar het is nou eenmaal zo dat we in Nederland, verder praat ik nou even niet over, maar in Nederland in elk geval, de gelovigen per traditie, zowel voor als na de maaltijd, zich wenden tot de Heer. Maar daarom hoort het nog niet zo. Dat mag zo. We hebben het van de week al gehad over drie maaltijden. Iemand zei van de week, ik eet niet drie keer, want dan moet ik drie keer bidden. Maar een fatsoenlijke Nederlander doet het dan zes keer. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar als je nou komt in de, wat ik dan noem, de Anglo-Saxische wereld, dat wil zeggen in Engeland bijvoorbeeld, hè, bij de gelovigen, die bidden voor de maaltijd. Nou, die bidden, die danken gewoon, want het staat er al. Zij doen dat verbazend kort. In één zin, een paar woorden maar. Ze doen dat heel kort. Danken de Heer voor good food en Christian fellowship. Amen. En dan is het aanvallen. Nee, dat. Oh, er zijn mensen op Slavanka geweest, merk ik. Ja. Goed. De Engelse conferentie van het Morgenrood. Ja, nou, daar gebeurt dat zo. Bijvoorbeeld. En als iemand klaar is met eten, loopt hij gewoon van de tafel weg. Vraagt daar niet eens excuus voor, loopt gewoon weg. Dat zijn de Engelsen. Die zijn dat weer zo gewend en die vinden het vreemd zoals wij dat doen. Maar eerlijk gezegd, wij vinden daarvoor geen voorschriften in de Bijbel. Dat mag allemaal, het hoeft niet. Maar het mag wel. En in de praktijk passen wij ons aan elkaar aan. We zeggen, nou, oh, we doen het hier van de week zo, of in dit gezelschap doen we het zus, of dat geeft er niks. En als u vindt dat u te weinig gebeden hebt, dan kunt u dat in uw eigen tijd alsnog, hè, u hebt voldoende vrije tijd, kunt u dat alsnog goed maken? Nee, ik meen het serieus. Zo is het toch? Nou goed, laten we de lijn hier verder vervolgen, want we zijn even terug in vers 5 eigenlijk. Want in vers 5 staat, uw aanpassingsvermogen, dus bescheidenheid, maar bescheidenheid is aanpassingsvermogen, hoor. Dat is een vorm daarvan, dat is namelijk netjes terugtreden. Bescheidenheid wil zeggen dat men zijn bescheiden plaats, zijn bescheiden deel krijgt en oorspronkelijk, en zeker in de Statenvertaling betekent die uitdrukking, het bepaalde en begrensde deel. Het deel dat van een ander deel is afgescheiden. Dat is de betekenis van bescheidenheid. Dat is niet alleen maar niet hetzelfde als nederigheid, hoewel het met elkaar samenhangt. Maar bescheidenheid wil zeggen dat men zich aan zijn eigen afgezonderde, afgescheiden deel houdt. En weet waar de eigen grenzen liggen. Maar in het algemeen, de Griekse uitdrukking betekent feitelijk inderdaad aanpassingsvermogen. Dat men zich laat vormen, dat men soepel is. Dus uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. En in de eerste plaats zouden we ons aanpassen aan de Heer. En bovendien ook aan elkaar in de wetenschap dat de Heer er ook bij is. En als we ons bewust zouden zijn van het feit dat de Heer altijd nabij is. En zelfs in ons is. Als we het altijd bewust zouden zijn, dan zouden we ons altijd christelijk gedragen. Goed. Dan vers 6, wees in geen ding bezorgd. Eigenlijk, wees bezorgd in niets, staat er. Wees in geen ding bezorgd, en toch hebben wij zorgen. Hoe komt dat? Waarom heeft een mens zorgen? Waarom loopt hij gebukt soms? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat heeft te maken met zijn gevoelens. Het heeft te maken met zijn eventueel, in het gunstigste geval, zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dat kan in ieder geval elk mens begrijpen. En hij maakt zich bezorgd over de omstandigheden waarvoor hij zich verantwoordelijk acht. Maar we noemen het niet voor niks verantwoordelijkheidsgevoel, want het is in de eerste plaats een zaak van emotie. Men voelt dat zo aan. En zelfs als men niet verantwoordelijk is, dan is het toch zo dat wij bezorgd raken voor bepaalde zaken waaraan we helemaal niks kunnen doen en die onze verantwoording niet zijn, maar die toch onze gevoelens raken. Waardoor onze gevoelens als het ware verdrukt of gedrukt worden, dat er spanning op komt te staan. Dan hebben we de zorgen, dan lopen we te piekeren en dat soort dingen meer. En hier staat, wees in geen ding bezorgd. Ja, maar hoe krijg je die dingen weg? Want je kunt je gevoelens en je kun je moeilijk veranderen. Wat doe je er dus aan? En daarmee zijn we terug bij het onderwerp wat we ook gisteravond reeds hebben aangesneden. Wat doe je eraan? Dat is makkelijk genoeg. Als de druk op de ketel zit, dan moet de klep open, de veiligheidsklep namelijk. Om de druk te laten ontsnappen. Waar naartoe maakt niet veel uit hoor, waar naartoe. Als het er maar uitkomt, zodat die druk weg is. En nogmaals, alleen maar weg. Waar naartoe maakt niet uit. Maar het punt is gewoon dat tot de gelovigen gezegd wordt dat zij die druk, die overdruk die ze hebben, die spanning die ze hebben, zouden afvoeren naar boven. Naar de Heer. Of in gewoon, in wat meer algemene taal. Als we onder spanningen gaan, dan is het vaak nuttig, dat weten we allemaal waarschijnlijk uit ervaring, is het vaak nuttig dat we de dingen gewoon een keer uitspreken. Kan niet schelen waar, als het maar niet aan een bandrecorder is natuurlijk. Maar nee, dat zou bovendien bijzonder onverstandig zijn. Maar goed. Maar in ieder geval, wij willen dat uitpraten heet dat. Je hart luchten heet dat. Dat is een overdruk aan lucht, dan heet het je hart luchten. Weet je wel. En wij moeten dat van ons afwerken door te spreken uiteraard. Dat is het enige manier waarop je dit soort druk en zorgen eventueel kwijt kunt raken. Dat geeft in elk geval verlichting. De bedoeling is echter dat er iemand naar luistert, uiteraard. En de vraag is, wie zullen we daarvoor uitzoeken? En het eigenaardige is natuurlijk dat wij geneigd zijn om in ieder geval onze zorgen met onze broeders en zusters te delen. Dat is op zich ook niet verkeerd. Uiteraard niet. Is op zich niet verkeerd, maar er staat tegenover dat we het risico lopen dat we onze broeders en zusters belasten met een druk en met spanningen, met zorgen die ook zij niet kunnen dragen. Want alle mensen zijn net als wij hoor. Als wij het niet aankunnen, kunnen anderen het waarschijnlijk ook niet aan. En als we anderen ermee belasten, dan gaat het ook fout. Die kans is in ieder geval groot. Het hoeft niet altijd, maar die kans zit er wel in. Zodat wij niet aangemoedigd worden om dat te doen, maar wij worden aangemoedigd om te spreken tegen de Heer, die immers nabij is en die wij kennen en die bovendien mens is gelijk als ook wij, die in alle dingen verzocht geweest is, die ook onze harten kent enzovoorts en die beter dan wie anders ook kan luisteren. Mede omdat hij niet afhankelijk is van de taal die we daarbij bezigen. Zo is het toch? Nou, dus staat er, beest in geen ding bezorgd, maar wat dan wel? Maar wees niet bezorgd. Maar, want ieder mens heeft zorgen. En dus staat er, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. En dat betekent gewoon, als je alles bij elkaar optelt, dat wij onze harten zouden uitspreken tegenover de Heer. Natuurlijk, inclusief onze begeerten, de dingen die wij wensen, maar gepaard gaande met dankzegging. Dat is precies het tegenovergestelde, dat is precies de andere kant op. Dat wil zeggen dat het erom gaat dat we gewoon tot de Heer spreken. En hem bekend maken met de zorgen die wij hebben, opdat wij daardoor inderdaad deze zorgen zouden kwijtraken. Kijk, iets anders is natuurlijk dat we bezorgd zijn over dingen waar we gewoon zelf wat aan kunnen doen. En dat is helemaal geen probleem hoeft te zijn. Dan moeten we dat gewoon doen. Klaar uit. Maar als er dingen zijn waar we niks aan kunnen doen, dat is natuurlijk vrij dikwijls het geval, dan is het de bedoeling dat we die dingen die toch buiten onze macht liggen, dat we die brengen bij de Heer, want onder zijn macht zijn ze altijd. En als hij daarna blijkbaar niet nodig vindt om er wat aan te doen, wat nogal eens wat vaak voorkomt, dan betekent het dat het ook onze zorg niet meer is. Dat is het principe. Natuurlijk, nou, ik weet wat u nou doet. U zit te bedenken, maar u zit nou met uw eigen problemen in uw gedachten. En hij zegt, maar, nou zit het, maar hoe kan ik dat? Ik begrijp die banaan of wat niet, want het past bij mij niet. Nee, dat komt omdat ik niet op details inga, dat is het te moeilijk. Maar hier worden de algemene regels gegeven. Namelijk, dat men zijn begeerten in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend zou doen worden bij God. Dat wil zeggen, men moet het bekend, maar let op dat het niet staat dat je je begeerten moet bij de Heer brengen en dan zal hij geven. En we moeten veel vragen, want anders krijgen we niks. Dat staat er allemaal niet. Er staat dat we ervoor zorgen dat ze bekend worden. Laat ze bekend worden bij God. Voelt u het gemak waarmee dat gebeurt? Hebt u die gevoelswaarde ook? Laat het bekend worden. Niet schreeuw tot de Heer. En ook niet het gewone directe, maar neutrale bid tot de Heer. Maar veel zachter, veel voorzichtiger. Laat het bekend worden bij God. In alle rust, daar begint die rust namelijk al. Laat het bekend worden bij God. En het resultaat zal zijn, en dat is waar zoveel tegen protesteren, tegen wat er nu staat pas. Namelijk, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. En dan zegt men, nou, dat wordt ook mooi overheen gepraat. Want hoe zit er nou met die zorgen? Doet de Heer er nou wat aan of niet? Nou, het punt is dat die problemen waar u mee rondloopt, die worden aan zich niet opgelost. Daar gaat het ook niet om. Het gaat er in de eerste plaats om dat u uw rust zult wedervinden. In ieder geval is dat te begrijpen wanneer we bedenken, wanneer we het hier hebben over zorgen die we hebben om anderen en om omstandigheden die buiten ons omgaan, maar waarin we wel betrokken zijn. Wij kunnen die omstandigheden niet veranderen. En er staat niet in de Bijbel dat als we die problemen bij de Heer brengen, dat hij die omstandigheden dan wel zal veranderen. Dat staat er niet. Daar is het ook niet voor. Want feitelijk is het zo dat het gebed, in de zin van dat wij onze begeerten in alles bij de Heer brengen, dat gebed slechts nodig is ter ontlasting, dat is een beroerd woord, maar ik weet het zo gauw niet anders, ter ontlasting van onze harten. Met andere woorden, dit soort gebed is ook inderdaad helemaal niet nodig als wij geen zorgen hebben. En als bepaalde dingen dus voor ons geen zorg zijn, als ze ons niet bedrukken, dan zijn we dus gewoon volgens het voorgaande vers verblijd en verder niks. Het is pas noodzakelijk om uw zorgen bij de Heer te brengen wanneer u ze hebt en er geen andere uitweg is. En dan vindt u daar bij de Heer uw rust terug. Als u tenminste die dingen ook werkelijk bij de Heer brengt en er dan alsnog afstand van neemt. Want dat is een manier om afstand te nemen. Weet je, je praat het uit, dan praat je het van je af, heet zoiets. En leuk hè, dat die uitdrukking allemaal bestaan, dan hoef ik het niet uit te leggen. Je praat de dingen van je af en dat is ook de bedoeling. Dan ben je ze kwijt, is de bedoeling zeker als je ze naar de Heer toe praat. Daarmee zijn de omstandigheden niet veranderd. Maar daarmee vind je je rust terug, want zo werkt zoiets. problemen zijn niet de problemen buiten u. De problemen zijn dat het voor u problemen zijn. En dat u onder druk staat. Dat is het echte probleem. En daar zorgt de Heer voor. En het gebed wat hier genoemd wordt, heeft dus inderdaad tot doel dat u uw rust en uw vrede terugvindt. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, opdat uw hart en uw zinnen bewaard zouden worden en omdat u verblijd zou kunnen zijn te alle tijden. Dat is de functie ervan. En nou we het toch over hebben, ik heb angstvallig van de week vermeden om dieper in te gaan op 1 Johannes 1 vers 9, want we zaten er steeds dicht in de buurt. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar er staat niet, indien wij onze zonden niet belijden, dan is hij niet getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dat staat er niet. Wat staat er dus? Dat wij onze zonden mogen belijden en bij de Heer brengen. Waarom zouden we dat doen? Voorzichtig hoor. Want God ziet ons in Christus en wat uit God geboren is en wat dus in Christus is, zondigt niet. En brengen we dan zonden bij de Heer? Belijden we ze aan de Heer? Praten wij met de Heer over die oude zondige mens terwijl de Heer zegt dat die oude zondige mens gestorven is? Dat is toch moeilijk, of niet? Dat is nou de vraag. En met die vraag openen we de Bijbel en dan krijgen we het antwoord. Wel, inderdaad, indien wij onze zonden belijden, dat mag dus. Waarom zouden we dat doen? Nog eens een keer een vraag. Waarom zouden we dat doen? Opdat onze schuld zou worden weggenomen? Dat kan niet, want die is al weggenomen. Omdat het ons belast. Het is namelijk opdat ons schuldgevoel zou worden weggenomen. Als wij voor ons gevoel schuldig staan tegenover God, dan gaat het er niet om of dat terecht of onterecht is. Daar hebben we het niet over, want dat is er nou geweest. We hebben het er nou niet over hoe het ontstaan is. Maar als we ons schuldig voelen ten opzichte van God, dan is er maar één manier om van schuldgevoel af te komen. Dat is namelijk door die schuld te belijden. En de vraag was, mag dat? Want dat is een zeer serieuze vraag. Mag dat? Want je kunt aantonen dat het eigenlijk niet mag. Want die heeft het immers al weggenomen. De vraag is dus, mag dat? Jawel, dat mag. Omdat wij dat nodig hebben. Omdat onze gevoelens inderdaad zwak zijn. En omdat onze gevoelens dikwijls niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Daar kunnen we dikwijls niks aan doen. Omdat gevoelens voortkomen voor in ieder geval een belangrijk deel uit de oude mens. En daarom mogen we ze bij de Heer brengen. Daarom zegt Johannes 1 vers 7. Het bloed, indien we met hem wandelen, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En pas 2 versen verder staat erbij, indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. Maar 2 versen eerder wordt daar helemaal niet over gesproken. Bovendien, onze zonden worden niet vergeven op kracht van belijdenis, maar op kracht van geloof. En je zou dus net zo goed kunnen lezen, maar dan, dat is een andere waarheid. Indien we ons geloof belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven. Want zo is het eigenlijk. Dat is de grondwaarheid. En als die zonden vergeven zijn, maar we toch problemen hebben met onze relatie tot de Heer, dan blijft er maar één oplossing over, namelijk die dingen bij de Heer te brengen. Dat mag en zelfs in zekere zin, dat moet, omdat het de enige manier is om van dit soort gevoelens af te komen. Waarna men in de Rooms-Katholieke Kerk de biecht heeft uitgevonden. Maar zoiets, dat is daarvan afgeleid. En mensen heeft dat nodig, dat is de natuurlijke manier om spanningen weg te krijgen. De doktoren zeiden vroeger dat alle ziekten van de mens voorkomen uit spanningen. En de spanningen zal wel overdruk zijn van binnen. Waar dan? Nou, dacht men, dat zal wel in het bloedvatenstelsel zijn, dus in de bloedsomloop. Dus, als iemand ziek was, werd hij adergelaten. Want was de gedachte, er was er een overdruk en er moest er wat af. Ze hadden wel gelijk, maar op symbolische wijze dan natuurlijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar inderdaad, de bedoeling is dat die dingen die ons drukken en die onze gevoelens neerdrukken, die ons raken, zodat we niet blij kunnen zijn, want blij zijn is ook een kwestie van emotie, ook gevoelens. Hè? De bedoeling is dus dat al die dingen die ons drukken, dat we die brengen bij de Heer en het tot zijn zorg maken. Waarna wij weer gewoon, want het is gewoon, daar horen we aan te wennen. Waarna wij weer gewoon verblijd zijn. Dus, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, de vrede die God geeft. De vrede Gods, wat is dat, de vrede Gods? Even oefenen. Dat is Christus, ja. Want hij is onze vrede, inderdaad. Efeze 2. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen... Ziet u dat hier over gevoelens gesproken wordt? Emoties dus, hè. Zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En dan verder, vers 8. Voorts, broeders, al wat waar is... Nee, waarachtig staat er, maar waarachtig betekent dat het in overeenstemming is met de waarheid. Hm? Iets wat natachtig is, is nat, dat weet je toch, hè? En iets wat waarachtig is, dat is waar. Waarheid dus. Al wat waarheid is, of al wat waarachtig is... Ik kan bijna zeggen, waarheid is het zelfstandig naamwoord en waarachtig is het bijvoeglijk naamwoord. Maar die dingen zouden we nou niet meer doen, hè? Aan het eind van de week doen we dat niet meer, hè? Dus goed, al wat waarachtig is, al wat eerlijk of eerbaar of eervol is... al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt... als het goed klinkt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Dat is niet het bedenken des vleeses uiteraard, dat is het bedenken des geestes. Bedenk datzelfde. Dat zou onze... gevoelens moeten bezighouden, dat zou onze gedachten moeten bepalen. En als er weer van die mistige, van die zwarte gedachten in u opkomen, dan is er maar één mogelijkheid. Hè? Als zorgen zijn, brengen we ze bij de Heer. En als het niet zorgen zijn, maar alleen maar zwarte gedachten, dan nemen we, dan nemen we het woord van God, of zo. Maar in ieder geval, we gaan aan betere dingen denken. Namelijk aan al die betere dingen die ons in de Hebreeënbrief geschonken zijn, zal ik dan maar zeggen. Al die dingen die God ons gegeven heeft. Want daar horen onze gedachten naar uit te gaan. Dat zijn gedachten des geestes. Hè? Dat is het bedenken des geestes. Dat is het enige alternatief wat we hebben. En we kunnen daar. En als het niet lukt, dan komt dat gewoon omdat we ons te weinig voeden met deze geestelijke dingen. Dat is alles. Natuurlijk lukt het niet altijd, dat weet ik wel. Natuurlijk. Vertel me wat. Maar daarom moet het wel zo. Dat is wat ons in de schrift wordt voorgehouden. Dat we zouden bedenken de dingen des geestes. Oftewel, dat we zouden ons bezighouden met de dingen die ons van God geschonken zijn. Oftewel, al wat waarachtig is, wat eerlijk is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is en al wat wel luidt. Bedenk dat. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord. Dat is 3 keer hetzelfde. Hè? Geleerd, ontvangen, gehoord. Je hebt het toch gekregen? Hetgeen je ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik durf daar niet te zeggen, maar in deze uitdrukking, de God des vredes, gaat het niet zozeer om God, maar om vrede. Ik hoop dat u dat begrijpt. Er staat niet God zal met u zijn, maar de God des vredes zal met u zijn. Waaruit merkt men dan dus dat God met u is? Uit het feit dat u vrede hebt ontvangen. Dat is het bewijs dat God met u is. Daar gaat het om. Want ook die vrede is slechts te vinden bij God. Daarom laat al uw begeerte in alles door bidden en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. Als u daar brengt, zal die God des vredes ook inderdaad met u en met ons zijn. Dat is precies de gedachte die ook van toepassing was uiteraard op de Heer Jezus Christus. Er staat hier verder niet bij, maar wij kennen de Heer ook. Moet je luisteren, de Heer Jezus zelf was uiteraard de volmaakte gelovige. Hè? En toch was hij bedroefd. Toch maakte hij zich zorgen. Toch zag hij zeer beslist tegen bepaalde dingen op. En dat komt omdat hij inderdaad een mens was, zoals wij... Niet met diezelfde zonden, maar wel met dezelfde emoties. Met de dingen die mensen eenmaal bezighouden. En daarom was het de Heer zelf die ook inderdaad regelmatig, nou ja regelmatig, maar dikwijls, laat ik het zo zeggen dan, die ook dikwijls zich terugtrok uit de menigte, uit de gemeente of uit de gemeenschap, hoe heet zoiets, hè? En inderdaad zei, blijf jullie maar pauzeren, ik ga even naar buiten. Even alleen zijn. Niet omdat er strijd was tussen de Heer en zijn discipelen, de andere gelovigen dus. Want ze vormden inderdaad een eenheid. Maar gewoon omdat inderdaad zijn hart ontlast moest worden. Omdat hij het nodig had om bij gelegenheid de eenzaamheid te zoeken. Om afstand te kunnen nemen van de dingen die de mens nou eenmaal de hele dag door belasten. Die op hem afkomen. We hebben allemaal technische dingen voor uitgevonden waardoor er nog meer op ons afkomt. Dat weet u toch, hè? Dat we nog meer te dragen hebben. Nee, zo zit dat. Maar goed, maar wat de mens nodig heeft en wat dus ook de Heer als mens nodig had, was inderdaad dat hij zich terugtrok, liefst op een hoge plaats. Ik kan me dat goed voorstellen, want gisteren geloof ik keken we hier van buiten, keken we zo naar beneden, zo op Woepertaal en er schoten zo domme gedachten dat dat precies de manier is waarop we de dingen zouden moeten bezien, vanaf die afstand. Grote afstand en liefst vanaf hoge afstand. Omdat het dan inderdaad veel eenvoudiger is te relativeren, om de betrekkelijkheid van de dingen te zien. Heb je dat nou ook, dat als je afstand genomen hebt van je probleem, dat je dan precies weet wat je doen en laten moet? Je gaat zo doen. En zodra je er weer in staat, hè, dan kunt u het niet meer. Of dan weet u het niet meer, oftewel zo is, dan kunt u daar niet bij blijven. Omdat u dan niet meer de dingen kunt overzien. Dat u meer kleine dingetjes ziet. Nee, heel belangrijke, maar kleine, toch kleine dingetjes en u raakt het overzicht kwijt. Ja, dat is het principe. En dat is de functie van het gebed. Dat is de functie van het zich terugtrekken op de berg. Letterlijk wil heel goed helpen, hoor. Maar ik bedoel het natuurlijk in de eerste plaats overdrachtelijk. Zich terugtrekken op de hoge berg en de hoge plaats waar de Heer ons geplaatst heeft. Om vanuit die positie de dingen te overzien. En dus ook om vanuit die positie ons uit te spreken inderdaad tegen de Heer. Ik heb het nou niet over een bid stond met elkaar. Want als ik dat meemaak, dan heb ik altijd zoveel dingen die ik niet kan zeggen. Tegen de Heer, die ik graag zou willen zeggen, maar die ik niet kan zeggen omdat er zoveel mensen bij zijn. Dat vind ik een belemmering. Daarover heb ik het dus. Het is goed om met elkaar te bidden als men daar met elkaar behoefte aan heeft. Dat is vanzelfsprekend. Maar wat de mensen de eerste plaats nodig heeft, is inderdaad zijn gemeenschap met de Heer. Tot wie hij zich kan wenden. Tot wie hij zich kan uitspreken als hij daar behoefte aan heeft. Als hij daar behoefte aan heeft. Ik zeg niet dat hij daar behoefte aan moet hebben, dat zei ik helemaal niet. Maar ik weet wel dat het altijd voorkomt bij de gelovigen, dat van tijd tot tijd zij daartoe in ieder geval dringend behoefte hebben. Laat ik het dan zo zeggen, heel voorzichtig. Want ik weet niet hoe uw gevoelens zijn, ik weet ook niet hoe dikwijls en hoe intensief u dit nodig hebt. Maar de bedoeling is wel degelijk dat als wij onder die druk gaan, en als de druk op de ketel te groot is, dat we inderdaad die veiligheidsklep openzetten. Daar is hij voor. En dan is het inderdaad de bedoeling dat wij naderen tot die troon der genade, ook op deze zeer concrete manier, dat wij naderen tot de Heer en hem bekendmaken de dingen die ons bezighouden, opdat we inderdaad die rust zouden ontvangen. Dat is wat de Heer Jezus zelf deed. Waarna hij zich weer voegde bij zijn discipelen en weer midden in het gewoel en het gekift enzovoorts zat. Nou, als dat uw problemen zijn, liggen zo uw problemen. Dan zeg ik, nou, wat zou ik dan zeggen? Heidewitska is het dan, het volgende woord. Hè? Dan is het, komt er een uitroep van blijdschap. We brengen ze bij de Heer, we kunnen er verder toch niks aan veranderen. We brengen ze bij de Heer en gaan in zijn kracht voort en in zijn blijdschap. Tot zover. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat u ons een geopende hemel gegeven hebt. Dat wij ook zelf dat venster kennen waardoor wij het uitzicht hebben op die geopende hemel. En waardoor wij mogen wandelen in het licht. Wij danken u Vader dat die verbinding met u tot stand gebracht is door de opstanding van onze heiland. Die onze middelaar en hoge priester is geworden van het nieuwe verbond. Die voor ons zorgt en die ons volkomen zalig maakt. Wij danken u Vader dat wij door hem barmhartigheid en genade ontvangen. Te bekwame tijd. Wij danken u dat wij onze harten kunnen uitspreken tegenover u. En dat we in alle eerlijkheid ons afhankelijk mogen stellen van u. En u deelgenoot mogen maken van onze omstandigheden. Maar we danken u ook dat u als gevolg daarvan ons rust geeft. We mogen weten dat we in die situatie de kracht ontvangen om te leven inderdaad aan uw hand. Om u te dienen zoals het behoort, zoals wij als gelovigen zouden moeten doen omdat we uw eigendom geworden zijn. Wij danken u daarom, Vader, dat u met ons bent, dat u in onze harten woont. En dat u degene bent die ons inderdaad rust en vrede schenkt. Wij danken u, Vader, daarom dat wij ons mogen verblijden. En dat wij ook ons met elkaar mogen verblijden. En deze blijde loflieder ook mogen zingen tot eer van u. Omdat u het bent die ons deze blijde boodschap gegeven heeft. Een boodschap van genade en waarheid. Van verlossing en van rechtvaardigheid die in Christus Jezus is. Wij danken u, Vader, dat u het bent die onze harten en zinnen. En daarmee ook onze gevoelens bewaart. Opdat we inderdaad ons zouden kunnen onderwerpen aan u in plaats van aan onze eigen zorgen. Wij danken u daarom, Vader, dat we u mogen dienen in alle oprechtheid des harten, in de naam van onze Heiland.